Goedemorgen allemaal. Ik ga dus even los, mag wel hè? Ja. Oké. Een tijdje geleden dat ik hier was. Leuk dat ik weer een keer mocht komen. Normaal sprong ik op de fiets en was ik hier binnen 5 minuten, 10. Misschien iets langer. Maar nu moest ik 3 kwartier in de auto zitten, want tegenwoordig woon ik ergens anders. Sommigen van jullie die kennen mij wel. Ik zie ook wat bekende gezichten, leuk. Vooral van Heidebeek, hè, want daar heb ik samen met mijn vrouw de afgelopen 10 jaar gewerkt. Maar tegenwoordig doen we wat anders. We zijn naar Steenwijk verhuisd. Dus voor die mensen die van waar het lang geleden is, die mij gezien hebben of misschien nooit gezien hebben, zou ik even je geheugen opfrissen of mij even heel kort voorstellen. Ik ben Frank Tollenaar. Ik woon dus nu in Steenwijk vanaf augustus. Ik kom oorspronkelijk uit de Randstad. En mijn voornemen was om altijd onder de IJssel te blijven, maar dat is niet gelukt. Ik ben naar boven gegaan, is nog net geen Friesland verder. Dus ik zit nog wel aan de veilige kant wat dat betreft. Maar ja, ik woon over de IJssel. We zijn naar de roots getrokken van mijn vrouw, Jacqueline. En ik ben naar de stad vertrokken waar mijn beste vrienden nu mijn schoonfamilie is. Ik ben hard op zoek naar andere plekken waar ik nieuwe contacten kan opdoen. Maar gelukkig heb ik 3 geweldige zwagers die me helemaal opnemen in hun vriendengroep. Dus midden in transitie, maar het is goed. Ik mag tegenwoordig werken als ambulant begeleider, is ook leuk. Mensen een stukje vooruit helpen, coachen. Dus hartstikke leuk. We wonen in Steenwijk met 2 geweldige dochters. Onze jongste dochter is Jesja, die is in maart 3 geworden. En onze oudste dochter is Yara, die werd in december werd ze 5, hè, dus die wordt bijna 6. En Yara, ja, hele lieve meid, maar Yara die kan nog wel eens bang zijn. En gek ding is dat eigenlijk, hè, hoe dat werkt. Ze zeggen dat de emotie angst, dat een van de eerste emoties is die een mens kent. He, dus er zit een heel klein wezentje in een baarmoeder, waar het heel veilig zit, warm, stil, redelijk gedempt qua geluid en licht. En die baby die wacht eigenlijk 9 maanden om bam in een omgeving te komen die echt alle zintuigen direct geweld aandoen. Het is een herrie, het is koud, het is fel licht, het is geluid op de oren. En het kind verlaat eigenlijk zo'n hele geborgen plek om op een plek te komen die eigenlijk gewoon gewelddadig is. En met de neus zoekt dat kind dan de borst van de moeder, een stukje geborgenheid, maar ook die levensdrang om te willen leven. Dat kind dat zoekt voedsel, dat wil leven, dat gaat het leven aan. En als zo'n klein kindje wat net is geboren, als dat niet huilt, dan is het niet goed. De verloskundigen, de artsen, doktoren, die willen dat dat kind huilt. En die willen dat dat kind goed huilt. Laat iets zien van dat de longetjes goed functioneren, dat er een impuls is van dit kind wil leven en dit kind leeft. En angst, want dat is waarom dat kind huilt. Angst is in dit leven gegeven. Angst hoort erbij. En waarschijnlijk kennen we allemaal wel angst in ons leven. En de ene keer is het misschien meer dan de andere keer. De ene keer word je er meer mee geconfronteerd dan de andere keer. Soms kan de angst je echt helemaal lam leggen. Kun je niks, zie je geen perspectief, slokt de angst je helemaal op. En angst komt dan ook voor in verschillende vormen en gradaties. Maar ik zei net, gek is het eigenlijk hoe dat werkt. Want, nou ja, Yara moest ook huilen, gelukkig, toen ze net geboren werd. Maar er is een hele lange tijd geweest dat Yara helemaal niet bang was. Yara die stapte zo op iedereen af. Yara klom in de hoogste klimtoestellen. Yara die liep naar alle dieren toe van de kinderboerderij. Yara kon gewoon met de deur dicht en het licht uitslapen. Bepaalde angsten in je leven die zijn er eerst niet, maar die ontwikkelen zich. En ik zei, Yara is nog wel eens bang. Yara is nu 5 en Yara is inderdaad nog wel eens bang. Yara slaapt niet meer in het donker. Want Yara vindt dat eng. Het licht moet altijd aan. Ik moet altijd in de buurt zijn. Als ze een slokje water wil drinken, roept ze eerst keihard naar beneden. Papa, papa, papa. En dan doe ik de deur open. Ja, wat is er? Ik wil drinken. Ik zeg, ja, drink maar. Ja, maar aan de trap blijven staan. Aan de trap blijven staan. Op een of andere manier vindt ze het eng om alleen dat randje van dat bed over te steken. Om dat glas te pakken. Om een slokje te nemen. En dan sta ik beneden aan de trap en denk, oké, heb je gedronken? Ja, ja. Oké, nou ga lekker slapen. Ja, wat rusten. En ja, dat is ook bang en nou, ik zou bijna willen zeggen, doodsbang voor honden. Als we op straat lopen en Yara ziet een hond, dan zie je gewoon wat veranderen in haar gezicht. Alle zintuigen zijn dan gefixeerd op dat gevaar, op die hond. En ze probeert dan altijd dat ik tussen de hond en haar insta. En als zo'n hond dan een beweging maakt richting haar kant, dan is de paniek volledig. Hè, de paniek in haar ogen, ze springt bijna tegen me aan. Papa, papa, help, help. Ze vindt het doodeng. En het moeilijke is dan, als je dan zo'n lief baasje met zo'n lief hondje tegenkomt, denkt bijna elk baasje, ach, is het meisje bang voor honden? Oh, maar hè, elk baasje denkt, nou, dit is zo'n lief hondje. Mijn hond gaat jouw dochter wel afhelpen van die angst. Hè? Maar voor Yara is het al genoeg dat het een hond is. Ook al doet het helemaal niks. Yara is in blinde paniek. Yara wil weg uit deze situatie. En blinde paniek, dat hebben de discipelen van Jezus misschien ook al meegemaakt toen ze dachten en schreeuwden, we vergaan, we vergaan. Ken je dat verhaal van dat Jezus met zijn discipelen op dat bootje op het meer van Galilea in die storm terechtkomt? Lucas 8, vers 22 tot 25. En dat wil ik met jullie lezen. Lucas 8, vers 22 tot 25. Op een van die dagen stapte hij, Jezus, in een boot, samen met zijn leerlingen. En hij zei tegen hen, laten we naar de overkant van het meer gaan. En ze voeren het meer op. En onderweg viel hij in slaap, Jezus. Er kwam een wervelwind opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker, de leerlingen. En ze riepen, meester, meester, we vergaan! Hij stond op. Hij sprak de wind en de golven bestraffend toe en daarop ging de wind liggen en het water kwam tot rust. En hij vroeg hun, waar is jullie geloof? De leerlingen waren geschrokken, ze waren bevreesd. Ze waren opnieuw weer in angst en ze zeiden vol verbazing tegen elkaar, wie is hij toch? Wie is toch deze Jezus dat de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen? En met een beetje inlevingsvermogen, we hebben vorige week nog een stevige storm gehad. Jullie hier op de Veluwe hebben heel wat bomen. Is er nog wat omgewaaid? Ja? Nog wat beschadigd? Ja? En je kunt je er wel iets bij voorstellen als je op zo'n meer zit en de steekt een wervelstorm op, dat het er nogal ruig aan toe kan gaan. Hè? En voor een aantal van die discipelen, voormalige vissers, die waren dat misschien wel gewend. Hè? Er staat dan ook niet dat de discipelen bang waren voor de storm. Het was waarschijnlijk wel code rood voor hun en waren volop alert. Maar ze werden pas bang en ze waren pas in paniek toen die boot water begon te maken. Ze begonnen te zinken. We vergaan. En een beetje inlevingsvermogen zeg je van ja, elk gezond mens zou waarschijnlijk in paniek zijn. En schreeuwen, we vergaan, help. Iedere ouder in zijn opvoeding, en hier zit er nogal wat, en er zijn ook, en we zijn allemaal kind geweest, dus misschien denk eens aan je eigen opvoeding, of de kinderen die je misschien al naar volwassenheid hebt opgevoed. Elke ouder heeft een eigen aanpak om zijn of haar kind door zo'n angst heen te helpen. En de ene aanpak is productiever, is behulpzamer dan de andere aanpak. Maar dat je voorzichtig moet zijn, is toch wel belangrijk. Het kind zomaar die angst mee insleuren van er is niks aan de hand, kan ook leiden tot misschien een traumatische ervaring, waardoor zo'n angst alleen maar dieper geworteld raakt in zo'n kind. En wat je wilt eigenlijk is dat zo'n kind in die situatie eigenlijk een stuk vertrouwen vindt. Dat het vertrouwen vindt misschien in zichzelf of vertrouwen in jou als ouder. Of vertrouwen in de waarheid. Hè? Bijvoorbeeld dat je niet bang hoeft te zijn voor elke hond. Of bang hoeft te zijn voor een hond. En dat die gedachte eigenlijk niet realistisch is. Maar soms is angst gewoon wel legitiem. Is er wel gewoon echt een goede reden voor. Zoals in het verhaal van dat bootje. Hè, Jezus met zijn discipelen op dat meer. Dat bootje wat dreigt te zinken. Hè, ieder mens zou in deze situatie angstig zijn. Maar waarom lijkt Jezus dan toch zo hard te zijn richting de discipelen in deze situatie? Ja, hij bestraft de storm, de wind gaat liggen, het water wordt weer rustig. En dan zegt hij, waar is jullie geloof? En in Matteüs Evangelie, waar hetzelfde verhaal naar voren komt, zegt Jezus, waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Dat zijn harde woorden voor discipelen die eigenlijk heel logischerwijs bang zijn om te komen, omdat het bootje water begint te maken, toch? En dit verhaal van Jezus met zijn discipelen op dat bootje in de storm, terwijl hij ligt te slapen, doet me denken aan dat verhaal uit Exodus 14. Dat verhaal waarin de voorouders van de discipelen ook in grote angst waren, grote paniek waren. Dat verhaal waarin zij ook de dood in de ogen keken. We kennen het allemaal, het verhaal wel. De farao geeft eindelijk het volk Israël na de 10 verschrikkelijke plagen mee aan Mozes. Van oké, neem ze mee. Mozes is op weg met dat volk. En de farao bedenkt zich alweer. Nee, ik ga ze terughalen. En hij verzamelt heel zijn leger bij elkaar. En hij gaat naar Israël om ze weer terug te halen naar Egypte. En daar staat Israël dan, in het nauw gedreven. Aan de ene kant komt dat leger met een grote stofwolk op zich af. En aan de andere kant hebben ze daar de Rode Zee. Ze kunnen nergens heen. En dan staat er, toen de Israëlieten de farao zagen naderen, werden ze doodsbang. En riepen ze de Heere luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte soms geen graven? Dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven. Hebben we niet in Egypte al gezegd, laat ons toch met rust. Laat ons maar slaven zijn voor die Egyptenaren. En laat ons maar werken voor hen. Want het is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde hen met de woorden, wees niet bang. Ja, wees niet bang. Je kijkt de dood in je ogen. Die farao komt aanstormen met een stofwolk. Aan de ene kant de Rode Zee. Aan de andere kant dat gekletter van die wagens en die paarden. En Mozes zegt, wees niet bang. Ja, wees niet bang. Ja, hoe dan? Wat heb je daar nou aan? Overladen met emoties. Blinde paniek. En je hoort, wees niet bang. Ik moet zeggen, als ik naar mijn opvoeding kijk. Ik heb een lange dag gehad en ik kom thuis en ik heb beloofd om de kids op bed te leggen. En dan op een bepaald moment, oh nee, ja dat begint, ze is bang. Oh, dat ik denk, moe en gefrustreerd, zeg ik tegen haar, Yara, je hoeft niet bang te zijn. Niet bang zijn, wees niet bang. En Yara denkt vast, ja hoe dan? Hoe dan? Ik weet niet hoe ik niet bang moet zijn, ik ben gewoon bang. Oké, dat helpt dus niet, dus ik denk, ik probeer het anders. Maar er is niks. Er is niks. Ga lekker slapen, er is niks. Maar het helpt ook niet. Yara is gewoon bang en Yara zegt, ik wil op jullie bed liggen. Ik denk, ach, moe en gefrustreerd. Ik denk, oké, ga maar op ons bed liggen. Wat trusten. En ik loop naar beneden en ik zeg tegen Jacqueline, Yara ligt op ons bed, want ze vond de kamer eng. Dus Jacqueline zegt, ja, dat gaan we niet doen. Nee, want dan blijven we aan de gang. Dus ja, Jacqueline loopt naar boven, iets andere aanpak, ja, misschien een aanpak van de moeder, ook effectiever zo lijkt. Even kijken, ja, Jacqueline gaat het gesprek aan met Yara. Wat is de angst? Ik heb laatst gehoord van iemand in een podcast over angst, die zegt, wat is angst? Angst is het onvermogen om jezelf gerust te stellen. Je wordt overladen met angst, je hebt niet meer het vermogen om jezelf gerust te stellen. En angst is de realiteit, is wat er aan de hand is. En Jacqueline helpt Yara om haar gerust te stellen. Ze vraagt haar, waar ben je bang voor? Waarom? Maar ze helpt haar ook met die angst om te gaan. He, ze overtuigt Jara ervan dat haar kamer een veilige plek is. En dat papa en mama beneden zijn. En dat papa en mama haar kunnen horen. En als er wat is en ze roept, dat papa en mama er dan zijn en naar haar toe komen. En ze zegt ook, en als ze dan wel monsters zijn, want daar is ze bang voor, of beestjes die kriebelen, dan mag je zeggen, dit is mijn kamer, ga weg. Jara is gerustgesteld, de deur mag open blijven, nachtlampje mag aanblijven en Jara gaat slapen. En mijn aanpak is eigenlijk dat ik meega in haar angst en zeg, ja, je hebt gelijk, jouw slaapkamer is eng, ga maar op onze slaapkamer liggen. Wat Jacqueline doet is Jara helpen gerust te stellen. Jara helpen om ondanks de angst toch te geloven dat haar kamer een veilige plek is. Dus alleen zeggen wees niet bang, dat werkt niet. En uiteindelijk doet Mozes dat ook niet hoor. Ik heb Mozes niet laten uitpraten in Exodus 14. Want Mozes zegt tegen de Israëlieten... En hij stelt zich met die woorden gerust, maar hij spoort de Israëlieten met die woorden ook aan om op God te vertrouwen. Hij zegt, wees niet bang, wacht rustig af, dan zult u zien hoe de eeuwige vandaag voor u de overwinning behaalt. En de rest is geschiedenis. God verlost Israël van de Egyptenaren. En in Exodus 14, vers 31, lezen we dan de reactie van de Israëlieten. En wanneer het tot hun doordrong hoe krachtig de eeuwige tot Egypte was opgetreden, kregen zij ontzag, vrees, een ander soort angst. Ze kregen ontzag voor de eeuwige en stelden hun vertrouwen op hem. En het is juist dit verhaal in Exodus 14, hoe God het volk Israël van de Egyptenaren verlost, is juist een verhaal wat we telkens weer terugkomen zien komen in de Bijbel. Telkens weer in herinnering wordt gebracht bij de Israëlieten. Woorden die de Israëlieten helpt gerust te stellen en hen ook aan te sporen om op die God te vertrouwen. We lezen meerdere malen in de Bijbel, wees niet bang, maar die woorden wees niet bang vallen altijd binnen een context van geruststelling. Ze staan niet op zichzelf. En ze vragen niet om een mentale wilsbesluit van oké, niet bang zijn, niet bang zijn, niet bang zijn. Maar het helpt de hoorder van die woorden binnen te brengen in die context van Yahweh, die relatie van Yahweh en Israël. Hè, binnen te brengen binnen een context van Gods koninkrijk. Als we dan weer teruggaan naar Jezus, hoe moeten we Jezus' reactie op de discipelen dan begrijpen? Ik bedoel, mogen de discipelen dan niet bang zijn? Is dat wat Jezus zegt? Mogen wij niet bang zijn? Is dat wat Jezus zegt? En omdat Jezus hier praat over ongeloof, denk je aan de andere kant, wat staat er tegenover ongeloof, geloof? En toen ik dit verhaal las en tot mij kwam, toen ik net tot geloof kwam, was een periode waarin ik veel naar charismatische conferenties ging. En binnen die charismatische conferenties gaat het vaak over wonderen en proclameren en het wonder afroepen en weten dat je in je autoriteit mag staan. En vanuit dat perspectief had ik vaak het idee van, of je mag niet bang zijn, of ik dacht van, bedoelt Jezus hier nou van, ach, laat me slapen, je bent toch een volgeling van mij, bestraf die wind bestraf die wind en dat water zelf en ga weer door, blijf niet in die angst zitten, heb vertrouwen. Allemaal goede dingen, proclameren, het geloof hebben, staan in je identiteit. Maar nu lees ik die tekst toch wel anders. Als je alleen maar bezig bent met nogmaals die goede dingen, proclameren, in je recht staan, weten wie je bent in je identiteit. Voor mij voelt er soms dat er dan geen ruimte is voor die diepe emoties of die diepe vragen. Of misschien wel inderdaad die diepe angsten die we allemaal kennen. De discipelen zijn in grote angst. En zij hebben dus op dat moment het onvermogen om zichzelf gerust te stellen. En Jezus wordt aangeroepen. En Jezus heeft geen woorden nodig om zijn discipelen gerust te stellen. Wat Jezus hier doet, is hetzelfde als wat wat God doet. God gebruikt ook geen woorden om de Israëlieten gerust te stellen, maar God gebruikt een wonder op dat moment om de Israëlieten gerust te stellen. Jezus doet dat met liefde. Hij doet een wonder en met dat wonder stelt hij de discipelen gerust. Jezus doet dat met liefde, maar hij vraagt wel naar de hand aan de discipelen, waar was nou je vertrouwen? Je vertrouwen in mij, in al mijn woorden. In al mijn woorden die ik met jullie gedeeld heb, het vertrouwen op Yahweh en het plan dat hij heeft voor mij en jullie leven. Waar was je vertrouwen? In het Marcus Evangelie zegt Jezus, geloven jullie nog steeds niet? Dacht je nu echt dat jij en ik hier op dit moment zouden sterven? Ik kwam over Exodus 14 een gedachte tegen van een rabbi. En die rabbi zei, de uitspraken die we hier lezen in Exodus 14, die uitspraken zijn niet uitgesproken door heel het volk. Want hij zegt, die uitspraken die spreken elkaar tegen. Het kan toch niet zo zijn dat het volk eerst luidkeels om Gods hulp roept, om vervolgens te zeggen, waarom heeft u ons uit Egypte weggehaald om ons hier te laten sterven in de woestijn? Hij zegt dus eigenlijk, deze rabbi, dat er twee geluiden te horen waren in die paniek waarin Israël zich bevond. Er was één groep die zijn vertrouwen stelde op God en hem aanriep om hen te hulp te schieten. En er was een groep die de dood in de ogen keek en zich in paniek klaarmaakte voor het allerergste. En ik denk, als we hiermee kijken naar het verhaal van Jezus en zijn discipelen, ik denk dat Jezus vraagt naar de gedachte waar de angst van de discipelen naartoe werd geleid. Jezus slaapt, hij legt zijn hoofd neer in volstrekt vertrouwen op de Vader en de discipelen zijn doodsbang omdat het schip water begint te maken. En ze denken dat Jezus, doordat hij slaapt, dat Jezus afwezig is. En daarom maken ze hem wakker. Kan het u niet schelen dat we vergaan, zijn de woorden in Marcus. Kan het u niet schelen dat we vergaan? Maar Jezus maakt hen duidelijk en daarmee maakt Jezus ook aan ons duidelijk dat hij niet afwezig is, dat hij nooit afwezig is. Hij heeft het schip niet verlaten. Hij heeft deze wereld niet verlaten. Hij is betrokken op jouw leven. Hij is betrokken op mijn leven. Hij is betrokken op deze wereld. En hij laat jou en mij niet los. Hij laat deze wereld niet los. Hij is erbij. Hij is aanwezig. Zelfs als wij soms denken dat hij slaapt, zelfs als Jezus slaapt, is hij aanwezig. Angst is dus in zichzelf geen ongeloof. Maar misschien herken je het wel dat angst, dat ongeloof vreselijk kan voeden. Dat als je echt angstig bent, dat je wel overtuigd kan zijn van de waarheid en je probeert met die waarheid gerust te stellen, dat angst zo aan je geloof kan vreten, hè? Het zo aan het schudden kan brengen. En hoe kunnen wij angst, dat onvermogen om jezelf gerust te stellen, dan overwinnen? Hoe komen we dan weer tot een stuk vertrouwen? Is het dan afwachten van dat wonder wat Jezus gaat doen? Of is het misschien wel dat proclameren of dat afdwingen van dat wonder wat ik wil zien op dit moment in mijn angst? Ik denk wat ons kan helpen in zo'n situatie of als we angstig zijn en wat ons kan bewegen binnen de goede richting is dat we ons bewust worden waarvoor we nou eigenlijk bang zijn. Dat we proberen of dat we het durven, ondanks de angst, om de angst in de ogen te kijken. Waar komt mijn angst vandaan? Wat gebeurt er met mij? Waar ben ik nu eigenlijk bang voor? Elke angst, of angst is een emotie en onder elke emotie zit een gedachte. En het is ook helemaal niet erg als we bevangen door angst, in paniek, Jezus wakker maken in de storm waarin je je bevindt. Ik geloof zelfs dat het tegenovergestelde waar is. Als jij verlamd bent van angst, maar je weet nog wel dat Jezus in je boot zit of Jezus in je leven zit, dan is dat alleen maar iets heel hoopgevends. Dat je weet van, maar Ook al snap ik het niet en heb ik het gevoel dat ik verga, ik heb Jezus. Ik schud hem wakker. Jezus, help. Ik heb het idee dat ik verga. Jezus zegt niet tegen zijn discipelen dat ze niet bang mogen zijn, maar de discipelen hadden beter moeten weten. Het gaat Jezus niet om de vraag, waar is je vertrouwen? Of het gaat Jezus hier om de vraag, waar is je vertrouwen? Met wie zit je nou eigenlijk in deze boot? Waarom denk je dat we vergaan? Herinner je niet die woorden van mij, die wonderen, die tekenen? Ben je soms vergeten wie ik ben? Het gaat er niet om dat we leren hoe we onszelf gerust moeten stellen, maar het gaat erom hoe we Gods woord de ruimte geven om ons gerust te stellen. Het is telkens weer een doel van mij om meer tijd te besteden aan het lezen van Gods woord, omdat ik weet hoe belangrijk het is. Ik ervaar er ook zoveel strijd om, er is altijd wel een goede smoes of dat ik me moe voel en het niet wil doen, maar Gods woord kan ons geruststellen. Het gaat erom hoeveel ruimte geven Gods woord in onze gevoelens, in onze angsten. Als we Gods woord lezen, dat Gods woord kan resoneren met de geest van het levend geworden woord in ons, de geest van Jezus. En die twee samen vormen de weg die ons, net als de Israëlieten, brengen in een context, die onze angsten brengen in een context van Yahweh, zijn relatie van Yahweh en het volk. Onze angsten binnenbrengen in een context van Gods koninkrijk. En daar maakt angst plaats voor een andere angst, die vrees voor God, dat ontzag voor God. En dat maakt dat we ons vertrouwen stellen op Yahweh, op God. Omdat we zien wie Hij is. Zodat we samen met David, Psalm 56, kunnen zeggen, in mijn bangste uur vertrouw ik op God. Op God, wiens woord ik prijs. En ik hoop dat er dingen zijn in de woorden die ik heb gesproken die je hart raken, waar je iets mee kan, dat het je bemoedigt, maar dat het je ook aanzet om Gods woord te lezen in gebed. Zodat God mag spreken in die diepste gevoelens van jouw hart. In de diepste angsten die je misschien hebt. Maar misschien zit je hier wel en denk je van, ja maar Frank, ik ben gewoon niet bang. Denk er dan eens over na voor wie jij in navolging van Jezus misschien een slapende Jezus mag zijn. Voor wie jij die aanwezige mag zijn, die misschien wel bang is. Ja, Vader, ik wil u danken, Heer, dat u de grote aanwezige bent, Heer. U bent aanwezig. En diep van binnen weten we dat. We lezen het en als we het lezen, of als we de liederen zingen, ook weer van deze ochtend, Heer, dat u ons uit de duisternis haalt, Heer, dat u de angsten wegneemt. We weten het, Heer. En soms met het zingen, dan raakt het ons hart. En dan vallen we op onze knieën en zeggen we, ja, u bent erbij, u bent erbij. Ik weet het, ik weet het. Het resoneert in ons hart. Het klikt met de geest die in ons woont. Heer, maar er zijn ook momenten waarop we dat even niet ervaren. Waarop we overladen worden met emoties. Waarop we soms misschien bang zijn. En net als de discipelen denken, oh, hoe moet dit? Hoe moet dit? Ik heb het idee dat ik verga. Heer, dank u wel dat we dan mogen weten, Heer, dat u aanwezig bent, Jezus. In onze boot. U slaapt niet. U sluimert niet. Vader, u bent betrokken op ons leven. U bent aanwezig. U bent met ons. Ook al ervaren we het soms niet en roepen we het uit naar u. Halleluja, dat we mogen roepen naar de hemel. Heer, want dat is de plek waar onze hulp vandaan komt. Maar u bent erbij. En ik bid u, Heer, dat we dat telkens weer mogen beseffen. En ook nu in het bijzonder. Heer, als het klikt in ons hart, als er dingen naar boven komen waarvan we denken van ja, maar ik heb daar angst. Ik vind dit moeilijk. Heer, dat u ook een werk wil doen in ons hart. Dat u wilt laten zien dat u erbij bent. Dat u niet afwezig bent. Dat u betrokken bent op ons leven. Dat u ons niet verlaat. Dat u om ons heen bent. Dat u bij ons bent. Amen.